Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in onze Rots in de Branding. In de eerste week van maart dit jaar bezocht paus Franciscus als eerste paus in de geschiedenis het land Irak. Irak genaamd als de bakermat van de beschaving, maar vooral de bakermat van het christendom en jodendom. Het grootste deel van het Oude Testament speelt er zich af. Maar bijna 2000 jaar is er het christendom aanwezig, maar vooral met een geschiedenis van vervolging en strijd om te kunnen overleven. In de eerste eeuwen waren de christenen zelfs in de meerderheid. Dit bezoek van de paus deed mij teruggrijpen naar een interview die ik had in 2017 met professor mevrouw Amal Marroghi. En dit interview blijft actueel, alsof ze vandaag werd afgenomen. Zij is afkomstig uit Irak en vluchtte met haar moeder en drie zussen naar België in de jaren 90. Zij behaalde aan de Universiteit van Gent een doctoraat in Oosterse talen en culturen en spreekt dus mooi Nederlands. Vandaag de dag is zij onderzoekster in Neo-Aramese studies aan de Universiteit van Cambridge en doseert er ook de Arabische taal. Tevens is zij directeur van de faculteit Aziatische en Midden-Oosterse studies aan het King's College. Zij is oprichter en voorzitter van het Aradin Charitable Trust, dat zich inzet voor het behoud van het christelijke erfgoed in het Midden-Oosten. Ze zal ons daarover meer uitleg verschaffen. In dit eerste deel voor vandaag zal zij het hebben over haar jeugdjaren in Irak, de jaren 70, 80 en de beginjaren 90. Hoe de christenen er leefden als een minderheid in een moslimstaat. Hoe consequent het christelijk geloof werd beleefd. Beste luisteraars, hartelijk welkom in onze Rots in de Branding. Ik heb hier in de studio mevrouw Amal Marroghi, hartelijk welgekomen.
Dank u.
Maar mogen we het gewoon houden, beste Amal?
Ja, natuurlijk.
Oké. U bent dus geboren in Irak. Ik luister.
Ik ben geboren in Irak in de beste tijden van Irak, eigenlijk. Het was de tijd dat vrede was. Op economisch vlak was Irak heel goed aan het doen. Het was in de jaren 70, 80, voordat de oorlog tussen Irak en Iran begonnen is. Dus op het gebied van scholen, universiteiten, we hadden een van de beste scholen en universiteiten, zeker in de Arabische, in de Arabische wereld. En we hadden goede dokters, goede ziekenhuizen. Dus het was echt een droomland. En we hadden, toen ik klein was, heb ik alleen maar rondom mij gezien heel blije families. En het was in Irak dat het heel open was. Het was heel seculair. En zelfs de moslimfamilies die rondom ons waren, ze waren allemaal met vader, moeder, kinderen. Natuurlijk, het was altijd als een christen een uitdaging. Het was heel moeilijk, want in die landen waar het christendom altijd een kleine groep uitmaken van de maatschappij. Dan hangt er een beetje vanaf van wie aan de macht is en met welke projecten of ideeën komen. Maar van mijn... ik denk dat als je aan de Irakezen vraagt in het algemeen of ze christenen of niet-christenen waren, de beste tijd van Irak was eigenlijk in de jaren 70 en 80 voordat de oorlog tussen Irak en Iran kwam.
U bent geboren in Kirkuk.
In Kirkuk.
Nu, laat ons dat situeren. Bagdad is zo'n beetje in het midden, zou ik zeggen. En dan Erbil is helemaal in het noorden en Kirkuk ligt daar zo...
Tussen.
Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Maar Kirkuk heeft ook een heel vroege geschiedenis, dacht ik. Hè?
Ja, dus als ik mij niet vergis, in het jaar 100 na Christus was er al een bisschop daar. En een van de dingen die Kirkuk heel speciaal maakt, is dat wij het grootste aantal martelaren hadden in Kirkuk. Er is bijvoorbeeld een heel bekende martelaar die in het Perzische leger was. Hij was het hoofd van de mensen die van de soldaten die al de christenen gingen martelen. En op een bepaald moment heeft hij gekeken naar de hemel en hij zag dat al die mensen die worden onthoofd of vermoord onmiddellijk naar de hemel gingen. En dan opeens, zomaar plots, heeft hij gezegd, ik ben een christen ook. En iedereen kijkt naar hen, want hij is hun kapitein. En die zegt van, wat zegt hij? En hij zegt, nee, ik ben een christen ook. En natuurlijk, als je christen bent, dan word je onthoofd. En dat was in de vierde eeuw. Vierde eeuw is heel bekend, want het was een Perzische...
macht.
Emperor, ja, overheerser. Die... de christenen heeft vervolgd. En het was echt een van de hardste periodes van de christenen daar in het Midden-Oosten. En je hebt ook heel veel Perzen die zich hebben bekeerd. En ze zijn, dus als je kijkt naar veel heiligen die we hebben in Irak bijvoorbeeld, in onze kalender, die Tahmasgard van Kirkuk. Ik heb de kerk niet gezien, maar ik weet dat er een kerk is die de kerk die noemen... Die noemt de Rode Kerk. Omdat blijkbaar, omdat de aarde zo helemaal rood was van de buurt van de martelaren, dan dus waar ze het gebouwd hebben, is het rood. En het is genaamd naar de kapitein van het leger. Ja. In ons dorp in het noorden van Irak, we hebben een heel bekende heilige met de twee broers, Sultane Mahdoud. En de twee broers die zich bekeerd hebben en ze zijn daar onthoofd. En natuurlijk, ik bedoel, ze heet Sultane. En veel mensen denken dat haar eerste naam is Sultane, maar haar naam is Perzisch. Maar Sultane, omdat ze een van de... Zij was de verloofde van de Perzische heerser, overheerser. En het is een lang verhaal, maar ja, dus ze zijn weggegaan. Er is iets gebeurd met de broer. Hij had een ongeval. Er is een monnik komen bidden. En ze zagen dat die meneer heeft zijn broer genezen, omdat hij heeft gezegd, ik kan alleen maar iets voor jullie doen als jullie in mijn God geloven. En die broer, die als een dode was eigenlijk... is hij opgestaan en heeft gezegd, ik heb die meneer gezien, of die man, die persoon gezien, op zijn knieën aan het bidden voor mij tot God. En dan hebben ze zich bekeerd. En natuurlijk, ze hebben zich verborgen, maar je kunt je wel voorstellen wat er gaat gebeuren in de daar. Dus als de verloofde van de overheerser is verloren gegaan. Ze hebben ze teruggevonden, maar ja, natuurlijk hebben ze voor Christus gekozen.
Een groot stuk van het Oude Testament is uiteindelijk Irak. Nee?
Ja, ja.
Nee, ik denk dat we daar heel ver kunnen
uitbreiden. Ja, dat is heel veel. Ja.
Maar dat klopt toch wel?
Dat klopt natuurlijk. Ja. We hebben Abraham die van Ur van Chaldeeën komt. Ja. En ook het verhaal van Adam en Eva. Genesis komt van daar. En ook, het is niet alleen maar het verhaal, maar ook het cultuur. Ik weet niet of u het boek van... Paus Emeritus hebt gelezen, Benedictus de 16e. Ik ken het alleen maar in het Engels, maar ik ben er zeker van dat het in het Nederlands, of in het, tenminste in het Duits al geschreven is. In the beginning. In het beginnen. En hij legt op een heel mooie manier hoe het zit met het verhaal. En ik denk voor elke, ik zeg het aan al mijn vrienden, ik denk dat elke katholieke christen moet dat boek lezen om te begrijpen dat verhaal. Want vele mensen die zeggen, oh, jullie geloven niet in de wetenschap en jullie geloven in mythe. Dat is een mythe dat niet klopt. En natuurlijk, ik bedoel, je begint te denken en te zien van, wauw, mijn cultuur heeft zoveel invloed op de Bijbel. Ik denk misschien, het is ook een mooi verhaal voor ons, want we zitten allemaal in datzelfde probleem. Die Joden waren in een vreemde maatschappij, of vreemde of niet vreemde, in de zin van, ja, ze hadden andere gewoontes, er waren dingen die heel heidens waren, en ze hadden een geloof in God. Ze waren een kleine minderheid, heel zwak. En dat was het verhaal van hoe ze kunnen nee zeggen. En al die bekoringen die rondom hen waren. Maar ja, ik kan natuurlijk niet zeggen, zo mooi zeggen als onze paus Emeritus Benedictus XVI, maar ik raad iedereen aan, als u Engels kent, alsjeblieft, koop dat boek.
Nu, ik las ook een artikel over een boek van een zekere professor Jenkins, Het Vergeten Christendom.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, wij zijn altijd geneigd om te zeggen, de echte bakermat van het christendom, dat is het Westen. Maar uiteindelijk, in het Oosten is het veel vroeger begonnen, de verspreiding van het christendom. En uiteindelijk ook veel verder. Allee, ik wil gewoon maar aanduiden, kijk hoe belangrijk jouw streek is. Hè,
ja,
niet alleen voor de Bijbel, het Oude Testament, maar uiteindelijk ook voor het begin van het christendom. Hè.
Ja, ik ga u een verhaal vertellen, want ik was in Rome, in Italië, was ik een Italiaanse vrienden van mij en zeggen, ja, we hebben in ons dorp een kerk van de 4e eeuw en we hebben een van de 6e eeuw. En bij ons, we hadden al een bisschop na 100 jaar in waar ik geboren was. En dan was iemand van Rome aan het kijken naar mij en heeft gezegd, wel Amal, we hadden ook Petrus en Paulus hier bij ons. En dat heeft mij... Dat heeft me echt doen nadenken, maar ik dacht van, ja, u hebt gelijk. Van, bij ons zit het heel, heel vroeg, maar hier ook. Want voor mij, dat is het mooie van het christendom. Ze zijn nooit regionaal geweest. Ze zijn altijd heel universeel, heel katholiek geweest. Want het is daar begonnen over en bij ons is begonnen. En ik denk dat moet ons meer zekerheid geven als christenen. Wij zijn niet laterkomers. We zijn echt de bouwers van de cultuur, van de maatschappij, van alles. We zitten daar aan de basis. Dus of het in het oosten gaat, om het oosten gaat, of om het westen gaat.
U bent daar dus geboren in Kirkuk. Dat christelijk geloof hebt u van thuis meegekregen. Is dat altijd zo geweest in vorige generaties? Of?
Ik heb het geluk. Dat is een van de dingen die ik God nooit genoeg kan bedanken. Dat ik dat geloof heb gekregen van mijn familie en het is altijd zo geweest, Godzijdank. Van, als ik mij niet vergis, dus 6 of 7 generaties terug, waren de meeste christenen Nestorianen. Ze waren altijd christenen, maar ze waren Nestorianen. Mm-hmm. Ik weet dat dus de grootvader van mijn grootvader, die heeft zich bekeerd tot het katholicisme. Natuurlijk, omdat hij katholiek werd, dan wordt hij uit zijn dorp uitgedreven. En hij is ergens anders gegaan. Hij werd priester gewijd, want bij ons in het, in het oosten mogen ze priester gewijd worden. Mm-hmm. En na een paar jaar zijn de mensen van het dorp zich gaan afvragen, is dat echt een christelijke manier om die meneer zo te behandelen? Ze hebben hem gevraagd om terug te gaan en zijn landen te nemen. En hij heeft gezegd, nee, dank u wel. Ik ben heel blij waar ik ben nu. En wat het mooie is, dat zijn zoon is een bisschop geworden. Zijn dochter is een van de stichteressen geworden van een orde. En voor 6 generaties hebben wij, Godzijdank, altijd een roeping gehad in de familie. Of een priester. We hadden priesters gehad, we hadden monniken gehad, we hadden zusters gehad. En dat is echt een gave van God. Dus ik heb het geloof dat gekregen.
Nu, ik vond in een interview van u op internet dat uw oma een zeer grote rol gespeeld heeft. En vooral ook in de verering naar Maria. En zij wist dat de Bijbel heel goed was. Ze had een eenvoudig, maar diep geloof.
Ja, ik zeg het aan iedereen. Misschien hebben de mensen tot het geloof gekomen op een rationele manier, of omdat ze iemand belangrijk ontmoet hebben. Ik heb de eenvoud gezien van het geloof. Hoe eenvoudig en hoe mooi het is. En misschien kunnen de mensen mij dat niet geloven. Als ik boeken van Paus Emeritus Benedictus XVI lees, hij doet me altijd denken aan mijn grootmoeder. Want ik zie dezelfde diepte, geest en vreugde en liefde tot God. Maar natuurlijk, je hebt de slimste mens in de wereld die over het geloof schrijft op een heel mooie en verstandige manier. En ik heb mijn grootmoeder gekend die de waarheden van het geloof op een bijbelse manier voor ons heeft verteld. Dus ik heb al de waarheden van het geloof in vorm van verhalen leren. Dus als er iets over, zelfs over problemen in de kerk, problemen in de familie, met het geloof, hoe het allemaal zit. Zij had altijd verhalen. En als je iets ziet bij mensen, je kan dat niet begrijpen, om ons te leren geduld hebben, hoe het geld zo weinig belang heeft, dan had ze altijd verhalen die ons echt deed nadenken. Maar het was die wijsheid dat wij echt wat de Heilige Geest moeten omvragen. Dat is wat ik gezien heb. Ik heb heel veel verstandige mensen gezien, gelovige mensen gezien, goede mensen gezien, met heel veel deugden. Maar wat ik soms mis, is dat die wijsheid die ik gezien heb bij heel eenvoudige mensen met zo'n groot geloof. En ik zeg het tegen iedereen, want nu als je geen goede opleiding hebt, dan kunnen de mensen dat zien van de manier waar je spreekt of je dingen doet. Maar bij mijn grootmoeder bijvoorbeeld, ik weet dat ze nooit naar school is geweest, want zij was te stout. De zusters hebben haar weggestuurd naar huis.
Oei, oei.
Ik denk dat ze toen ze trouwde met mijn grootvader, die al een weduwnaar was, zij was 16 of 17 jaar. Maar wat een vrouw en wat een geloof. Het is ongelooflijk, ik bedoel, en zij was heel verstandig met wiskunde en zo. Zij was ongelooflijk. Dus het was iemand die echt een plezier was om mee te zijn. Dus ik heb de vreugde van het geloof gezien in mijn familie. Dus natuurlijk met mijn ouders, maar ik denk dat ze... Ik heb geleerd dat het geloof is niet alleen maar om de geboden te doen, om goed te zijn, om deftig te zijn. Nee. Het gaat over echt dat ontmoeting met Christus en de vreugde. En dat was iets dat heel belangrijk voor ons was. En het mooiste van ik die ik van haar geleerd heb, was God al vertrouwen, God vertrouwen, altijd. Geef God de kans als iets gebeurt dat je het niet begrijpt. Geef hem de kans, zodat je de wijsheid van God kan verstaan. En dat is echt de meest waardevolle les ik van haar geleerd heb. Dat vertrouwen op God. Misschien op een bepaald moment denk je dat ik kan niet meer. Wat is er hier aan het gebeuren? Maar ik wist altijd dat ik op God kan vertrouwen.
Dus beste oma's die luisteren, jullie hebben een zeer grote taak nog.
Ja, ik hou van oma's, echt waar. Ik denk dat wij meer oma's moeten heilig verklaard hebben. In Irak, de christenen waren bekend om knap te zijn, heel proper te zijn. Dus als je huizen van mensen binnenging en ze waren proper, ze zeiden altijd, dit lijkt op een christelijk huis. Dat was echt... En ze waren ook mensen bekend als mensen die altijd vergeven. Iemand heeft één keer haar zoon verloren omdat er een ongeluk was, met een auto-ongeluk of zo. En de rechter heeft hen gezegd, gelukkig, jullie zijn christenen, want het gaat binnenkort allemaal opgelost worden, want jullie gaan elkaar vergeven. Het probleem is altijd met ons, wij moeten altijd de wraak nemen. Dus echt christenen waren mensen die van vrede waren en mensen die elkaar vergeven en andere mensen vergeven. Dus dat was de en natuurlijk, ze houden niet van jou omdat je christen bent, omdat je dhimmi bent of anders bent. Maar die waren de zaken die ze altijd aan de christenen hebben gewaardeerd. En aan de andere was ook, vooral de vrouwen. Ze zeiden altijd tegen mijn mama, ik weet het nog altijd toen ik klein was, jullie zijn gelukkig christelijke vrouwen, want jullie kunnen jullie mannen vertrouwen. Jullie hebben één man, één vrouw voor het leven. Die zekerheid hebben wij nooit. Ik kan mijn man nooit vertrouwen, want hij kan nog andere drie vrouwen hebben ergens anders. En dat was wat alle vrouwen die zo waarderen bij de christelijke families.
Ik stel voor te verpauzen met een lied. En ik vond een soort van psalm in het Arabisch. Ja, ilahi.
Ja, mijn God.
Mijn God, oké. Okay. Ja. Oh, mijn God. Ik had gevonden, oh mijn God. We gaan daar naar luisteren.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع وانت سهراني عينيك عسلامي وصوتي بتسمع
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع وانت سهراني عينيك عسلامي وصوتي بتسمع
وانت وحدك معبود يا حياتي وسبب وجودي
انت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي
ايدك كسرت كل قيودي ولجلالك انا قلبي بيركع
يا الهي عيوني علي عم برفع عم برفع وانت سهراني علي عسلامي
قلبي مكانك سودو تمم سلطانك
على العرش بقلبي مكانك سودو تمم سلطانك
يا مغرق عمري بإحسانك وملي فراغي بحنانك
يا مغرق عمري بإحسانك وملي فراغي بحنانك
كسرت كل قيودي ولجلالك انا قلبي بيركع
يا الهي عيوني علي عم برفع عم برفع وانت سهراني عينيك عسلامي وصوتي بتسمع
نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها
شبع نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها
لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها
لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها
كسرت كل قيودي ولجلالك انا قلبي بيركع
يا الهي عيوني علي عم برفع عم برفع وانت سهراني علي عسلامي وصوتي بتسمع
يا
هناي وسعدي ويا هنا أولادي بعدي
قربك يا هناي وسعدي ويا هنا أولادي بعدي
مع ربي أنا قاطع وعدي يا تعاسي عن دربي بتعدي
We gaan nu verder met u. Dus u gaat naar school, veronderstel ik, ja, als kind. Zijn dat dan christelijke scholen?
Ah, ik denk dat tot de jaren, als ik me niet vergis, 70 of 71, hadden we katholieke scholen. Zelfs de Jezuïeten hadden scholen, de zusters hadden scholen in Irak en zelfs in Kerkuk. Maar daarna heeft de regering alles genationaliseerd. En dan waren er geen katholieke scholen meer. Dus waar ik geweest ben, was een gewone school, een staatsschool, waar iedereen naartoe ging. Maar we hadden heel, als ik gezegd heb, we hadden heel goede leraressen, we hadden een heel goed niveau van opleiding. Als wij naar Bagdad verhuisden, dan hadden wij nog twee katholieke scholen. Alleen maar twee gebleven. En dat was voor de meisjes. En ze waren natuurlijk de beste scholen in Irak. In heel Irak. En iedereen probeerde zijn dochters naar die scholen te sturen. Dus voor 3 jaar ben ik naar een katholieke school geweest.
Maar in een interview vertelt u ook het moment dat u eigenlijk voor het eerst bent geconfronteerd geweest zo met dat u anders was.
Ik denk dat ik waarschijnlijk 5 jaar was, want ik ben naar een... peuterschool, zeg je dat zo?
Ja,
peuterschool.
Ja, of kleuterschool.
Kleuterschool, ja, net kleuterschool geweest. Ik was nog niet op lagere school. En dan had ik een huiswerk gekregen van mijn lerares. En ik zat op mijn bed, natuurlijk, mijn huiswerk te... En dan heeft een oom van mij, die aan het passeren was, mij horen een deel van de soeras zeggen, van de Koran. En natuurlijk is hij naar mijn tante gegaan, want ik had mijn tantes en ooms ook bij ons wonen. En natuurlijk met mijn ouders, dan hebben ze ons aan mij uitgelegd van, kijk, je kan dat niet zeggen, want dat is niet onze godsdienst. Dat is alleen maar voor de moslims. Dus als je lerares dat vraagt volgende keer, dan moet je haar zeggen dat je een christen bent. En je kan dat niet doen. Dus oké, geen probleem. Dan ging ik de volgende dag en het was mijn beurt. En dan heb ik haar gezegd, sorry, ik heb dat niet geleerd, want ik ben een christen. En ze zei, maar wat is dat voor iets? Dat is iedereen moeten zeggen. Ik zeg, nee, mijn mama en papa zeggen dat ik dat niet mag. Ik ben een christen, ik ga het niet zeggen. En natuurlijk, als een kind, je weet het nog altijd, die blik van boosheid en van, hoe ben je om zoiets te zeggen aan mij? Hoe durf je zoiets te doen? Ik zie het nog altijd in de ogen van de lerares, maar toen was het de eerste keer dat ik geleerd heb van... Ik ben een christen. En dat ik niet alles mag doen, of kan doen zoals de mensen rondom mij zijn.
Ik was toen 5, 6 jaar.
Ja. Ja.
En dan later is er dan een wet gekomen. Dat was een wet dat iedereen de Koran moest lezen.
Ja, dat was iedereen zo, op de Koran moet lezen. Okay. Ja, dat was toen we op de basisschool was, in de lagere school. Dat wisten wij niet, maar één dag hebben... Want we wisten altijd dat als wij worden uitgenodigd naar de slaapkamer van mama en papa, dan wisten wij dat er iets ergs was om ons te vertellen. Dus we moesten alle vier, we zijn 4 meisjes, alle vier op het bed van mama. En dan hebben ze gezegd van, kijk, we weten dat jullie heel veel van jullie school houden en van jullie vrienden, maar... misschien kunnen jullie niet meer naar school gaan. Want jullie van de regering moeten alle kinderen de Koran lezen, maar we kunnen dat niet toelaten, want ons geloof is heel belangrijk. En ons geloof is meer belangrijk dan de studies. Dus jullie gaan misschien niet meer naar school kunnen. En vinden jullie dat erg? En we waren natuurlijk heel blij om iets voor Christus te kunnen doen. Nee, natuurlijk vinden wij dat niet erg. Ons geloof is heel belangrijk voor ons. Dan zijn we naar buiten gegaan om met vrienden te spelen. En we hadden ook een christelijke vriendin daar. We waren aan het spelen en dan zegt ze tegen mij, kom. En ik ga naar haar en zeg, weet je wat, mijn mama heeft gezegd dat we misschien niet naar school gaan. En ik heb haar gezegd, oh, mijn mama ook zegt hetzelfde. En zegt, ja, want ze willen ons de Koran leren. En ja, verplicht. Ze willen ons verplichten om de Koran te leren. En ik vind dat dat niet mag. En ik zeg, ja, ik ook. En we waren echt zo blij dat opeens, natuurlijk, je bent niet de enige. Maar dat meisje ook was zo trots op de, op de feiten dat eigenlijk ze kan iets opgeven voor Christus. En wat ik heel indrukwekkend vind, is dat de ouders hebben niet met elkaar afgesproken. Er was geen bisschop of een priester of iemand die oproept en zegt, alle ouders, alsjeblieft, stuur jullie kinderen niet naar school, want dat gaat niet. Het was echt het initiatief van de ouders. Die hebben gezegd, jullie kunnen het geloof van ons kinderen niet kapot maken. En als het moet, dan gaan ze niet naar school. En natuurlijk, ik spreek niet over Europa. Ik spreek over de tijd van Saddam Hussein, waar u weet dat een dictator was. Mm-hmm. En de ouders gingen zeker naar de gevangenis, of nog erger, ja, als ze nee tegen hem zeiden. Ja. En pas daarna, natuurlijk, is onze patriarch naar hem gegaan en hij heeft gezegd, jij gaat mijn kinderen niet verplichten om de Koran te leren. En onder zo, natuurlijk, als alle christenen overal in Irak zeggen, wij sturen onze kinderen niet, ja, dan zijn ze verplicht geweest om de wet te veranderen. En ze hebben gezegd, nee, dat was iemand die dat gezegd heeft. Maar dat is, dus dat is het voorbeeld van onze ouders die wij...
Dat is eigenlijk echt God op de eerste plaats.
Altijd. Toen wij klein waren, mijn familie altijd, vroeg ons altijd wat onze prioriteiten was. En dan, we wisten altijd heel goed, God eerst, familie tweede, studie derde. Dus we moesten dat echt herhalen. God eerst, familie tweede, een studie op de derde plaats. Heel belangrijk. En als we soms moesten, wij echt, mijn tante of mijn moeder, die ging altijd ons zeggen, jullie, ik hou enorm veel van jullie, maar eerst God, de heiligen en pas daarna jullie. Dus we wisten de prioriteit voor ons, dat God komt altijd, even voor papa en mama. God eerst, papa en mama dan, mijn zussen en pas de rest.
Dat zijn lessen voor ons, hè?
Ja. Ik denk voor ons allemaal.
Voor allemaal.
Ja, voor ons allemaal, nee. Maar daarom zeg ik van, ik kan God nooit bedanken voor die gave dat ik zo'n familie had. En mijn vader stierf toen wij nog klein waren. En, 81 al, dus we waren heel jong. En dat is nog een andere school van geloof bij mijn familie, echt waar. Ja. Van hoe ze met het lijden omgegaan zijn. En ik denk dat is iets heel waardevol. Hoe ga je om met het lijden? En het was het moment dat ik echt besefte van, wauw, is dat het geloof van mijn familie. Dat moet iets speciaals zijn.
Dus dat was een derde teken bijna.
Ja, het was het moment dat ik mijn grootmoeder gezien heb, want mijn grootmoeder leefde toen niet bij ons. Toen mijn vader stierf, is mijn grootmoeder ons gekomen. Dus zij was om mijn moeder te helpen, om gewoon daar te zijn. Want natuurlijk, mijn mama was een heel jonge weduwe. Zij was 28 jaar toen mijn papa stierf, met 4 meisjes. En het is niet gemakkelijk in Irak, in een moslimland, als een vrouw alleen te zijn. Dus zij is daar gekomen om gewoon erbij te zijn. En het was het moment dat ik gezien heb van hoe mijn familie is omgegaan, zelfs met het sterven van mijn papa. Maar het was natuurlijk heel zwaar voor mijn familie om mijn papa te verliezen. En als kind, je ziet dat, je spreekt niet daarover, maar je voelt dat verdriet bij de grotere mensen als ik. We hadden de gewoonte om altijd de maanden samen te bidden. Dus als het maart was, dan was het voor heilige Jozef. Dan hadden wij altijd een tekst dat we samen baden, altijd de rozenkrans. En lezen we uit een tekstboek over een boek van heilige Jozef. Mei was het de tijd van Maria. En natuurlijk alle anderen. Mm-hmm. Dus juni, heilig hart. Maar die boeken, ik denk dat ze in de traditie van de kerk, ze waren altijd een overweging en daarna een verhaal. En ja, ik hou van verhalen. Dus ik kan me nog altijd herinneren op het moment dat er was een verhaal. Dat een mevrouw die was aan het bidden en ze zag toegewijde meisjes. En ze zag Jezus komen naar de eerste en hij was heel, heel zacht en heel vriendelijk met de eerste. En met de tweede, hij was een beetje meer afstandelijk, maar hij was ook heel goed met haar. En dan met de derde begon hij echt heel hard te behandelen. En dan is het verdwenen. En dat was het verhaal. Die waren allemaal zo van die christelijke verhaal. Maar ja, dan heeft ze gebeden en Jezus is haar komen uitleggen. En hij heeft gezegd, kijk, de eerste houdt enorm veel van mij, maar zij is nog zwak. En zij moet heel veel liefde hebben van mij en ik moet haar troosting geven en zo, dus om sterk te worden. Dus ik moet haar met liefde behandelen. Het tweede is sterker dan de eerste, dus zij kan wel wat moeilijkheden verdragen. Maar zij heeft toch dus de troosting nodig en ze moet mijn liefde voelen. Hij heeft gezegd, de derde heeft zoveel liefde voor mij, dat zelfs al voor de wereld, als de wereld denkt dat ik haar slecht behandel, maar zij is mijn liefste, omdat ze alles verdraagt voor mij. Mm-hmm. En daarna, mijn familie is onmiddellijk tot na dat verhaal, dus we hebben gebeden, en ik weet nog altijd dat het was, oh, dus als God ons dat met ons zo behandelt, het betekent niet dat hij niet van ons houdt. Hij heeft onze broer, zoon, man weggenomen, papa genomen, omdat hij van ons houdt. Want hij denkt dat hij op ons kan rekenen. En dan was er vrede in de familie vanaf dat moment. En natuurlijk, ze hebben altijd gezegd dat ze de dader die mijn vader dood heeft, ze gaan vergeven. Het was in de oorlog natuurlijk. Mm-hmm. Ze gaan hem altijd vergeven, weet ik veel. Dus dat is echt christelijk. Maar dat vrede van, wauw, als we lijden, dan betekent dat God van ons houdt, dat hij ons gekozen heeft om mee te leven met hem. En als kind, als je dat ziet, dan denk ik dat je dat nooit vergeet. En ik heb dat geleerd. Ik heb altijd mijn familie zien het lijden met heel veel liefde, heel veel waardigheid gedragen. Maar het was ook uit het besef van, wij zijn uitverkoren. Jezus houdt van ons, daarom behandelt hij ons zo.
We gaan terug even naar een stukje muziek luisteren. En we gaan luisteren naar Onze Vader in het Aramees gezongen.
وبحتي بشمو يتكتش شمخ يثيلي ملكخ يتكت جبعين اخمل بشمو خد على رعا ابليح لحمح وخل يومح اغفر ليح تيوثح اخمل نغفر التمخت عن ميلح ولو فش تخلنح بشغر بيوث بيس حسل الناح مشيثا
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik heb hier dus in de studio mevrouw Amal Marouhi. Geboortig uit Irak. Ze heeft ons al verteld uit haar kindertijd, ook een beetje de situatie in Irak. Goed, ja, hoe is je leven dan verder verlopen? Je hebt al laten vallen dat je gestudeerd hebt in Irak, maar je bent ook gevlucht uit Irak. Nu, het jaar 91, dan was er de Saddam Hussein, dus was al een beetje terreursfeer?
Het was terreursfeer, maar je kon zien dat iets heeft veranderd in dat land. Het was niet meer het land dat wij tot dan gekend hebben. In 1991 zijn wij uit Irak vertrokken. Het was mijn mama en vier meisjes. Omdat natuurlijk, ik bedoel, in Irak wordt het meer en meer moeilijk, vooral als je meisjes had of hebt. Ik weet nog altijd van heel veel families die uit Irak vertrokken zijn. Niet omdat ze onmiddellijk iemand gaat hun vermoorden of zo, maar als je dochters hebt, dan is het heel gevaarlijk. Je kan daar echt, ze kunnen je ontvoeren. We leefden in Bagdad. En als je hebt al die mensen, ze zien vooral een christelijk christen meisje.
Je moeder beslist dan dus met vier dochters dus te vertrekken naar Europa.
Ja.
Dat kon toen nog.
Ja. Ik bedoel, één ding van mijn familie, echt waar, is dat we houden niet van... Natuurlijk, ik kan niet spreken over andere mensen, want iedereen heeft zijn omstandigheden. Vooral als het oorlog gaat en als je moet vluchten. Maar in mijn familie was iets dat wij hielden niet van illegaliteit, of vooral als we met vier meisjes waren. Dus we hebben gewoon onze paspoort gekregen. En het was in het begin, helemaal in het begin. Ik denk dat het daarna veel moeilijker werd. Maar wij hadden het geluk, ook omdat mijn grootouders in Canada waren. En ze hebben gezegd, alsjeblieft, niet daar blijven. Onmiddellijk vertrekken. Dus we zijn vertrokken. En wij hadden het geluk, want als ik gezegd heb, dat daarna was het veel moeilijker.
Zegt uw grootouders in Canada?
In Canada, ja. Want mijn mama, al haar familie... Nee, dat was mijn vaders familie.
Van vaders kant.
Ja, vaders kant. Zo. En de andere... Nee, de familie... Mijn mama was de enige die nog in Irak was. Al haar familie...
was al weg.
Okay. Ja, want mijn papa die hield van zijn land en ze wou nooit vertrekken.
En dan ben je dus...
Ja, we zijn naar hier gekomen. Okay. Dan zijn we naar België gekomen en we zijn hier gebleven.
Dus de jaren...
Ja, 92.
En hoe oud was je dan? Dat was
ik was toen 18, 19.
18, dus ja. Dus dan had je juist middelbaar misschien gedaan?
Ja, ik had één jaar, tweede jaar universiteit gedaan en daarna ben ik vertrokken.
En daardoor kan je goed Nederlands. Ja.
Ik heb Nederlands hier van nul geleerd.
Dus je hebt dan hier universitaire studies gedaan?
Ik heb vertalertolk gedaan, ja.
En hoe beleef je dat dan, zo'n hele verhuis van een heel ander land naar een heel andere cultuur ook en was de aanpassing moeilijk?
Nee, ik denk het niet. Want voor ons, het was... Als familie waren wij bijeen. Dus ik kan me niet voorstellen om alleen te zijn hier, of waar dan ook, zonder mijn familie. Ik denk dat de aanpassing zou heel moeilijk geweest zijn. Maar omdat wij als familie samen gebleven zijn, en wij zijn hier ook terechtgekomen, en het was echt... We hadden katholieke vrienden, we werden omgegeven, dus het was niet zomaar komen in een land waar je niemand kent en daarna moet je plannen trekken. En het is ook, ik hou ook heel veel van het woord voorzienigheid van God. En ik denk dat zelfs als ik later begonnen ben met Aradin Charitable Trust, een van de mooiste dingen die je meemaakt is dat hoe... te ervaren hoe de voorzienigheid van God werkt. Wij horen heel veel mooie verhalen over de voorzienigheid van God en je denkt, wauw, ze zijn al die mooie verhalen van vroeger. Maar die mirakels gebeuren nog. En ik denk van toen wij uit Irak vertrokken tot nu toe, hebben wij die voorzienigheid van God altijd meegemaakt.
Nu, als ik uw beroep, uw bezigheden goed verstaan heb, zijn er toch in al hetgeen u doet, toch een drietal belangrijke punten die elkaar wel wat overlappen. U bent professor in de Arabische taal, de interculturele dialoog en dan ook is er je inzet voor het behoud van jullie christelijk erfgoed. Ik mag het zo een beetje samenvatten, ja? Oké. Okay. Je kan dat eigenlijk allemaal samenbrengen onder de term cultuur en daarom deze zeer belangrijke vraag. Wat is het belang van cultuur. Nu, het moet alleszins zeer belangrijk zijn als je ziet hoe IS alles doet om alles wat christelijk is te vernietigen.
Cultuur is iets dat niet alleen maar met het hedendaagse zich bezighoudt, maar het is ons link of verband met het verleden en is de brug naar de toekomst. Dus als je je cultuur verliest, dan heb je geen toekomst. En als je het verleden vernietigt of wegveegt, dan heb je geen toekomst. Want dan ben je zonder wortelen. En als ISIS dat doet, hij doet het niet omdat hij alleen, of omdat ze denken van dit is tegen islam of tegen iets. Ze willen je gewoon je identiteit en je cultuur en je wortels wegvegen. En als je dat wegneemt, dan betekent dat je de geschiedenis kunt manipuleren op de manier die u wilt. U kunt de geschiedenis herschrijven, want er is niets die zegt van, of niemand die kan zeggen, nee, ik daag jullie uit, want dat is niet waar. Dus daarom is het heel belangrijk om... Cultuur is niet alleen maar... Het gaat over kunst of taal of schoonheid, natuurlijk. Al die zaken. Schoonheid, waarheid, taal. Ja. Het is wat wij mensen zijn. En het is, als ik gezegd heb, als wij dat verband met het verleden verliezen, dan hebben wij geen toekomst. En daarom is het voor mij dat er is nu zoveel in de wereld aan het gebeuren. En je denkt dat misschien vele mensen denken dat het een godsdienstige... het is een crisis van godsdienst. Het is een clash tussen godsdiensten. Maar voor mij is meer een clash tussen culturen. Zelfs niet van civilisatie. Nee. Het is van culturen. Ze zijn mensen. Natuurlijk, mijn cultuur is mij. Ik druk me uit door mijn cultuur. Maar als mijn cultuur niet begrijpt of gesloten is voor uw cultuur, dan zitten we in zeer diepe problemen. En dat natuurlijk, daarna zie je, want je zegt, ja, maar mijn godsdienst is anders dan je godsdienst. Want als we dat willen of niet, een cultuur is altijd beïnvloed door de aanwezigheid van een godsdienst of niet. Europese cultuur, als we dat willen of niet willen, is helemaal beïnvloed door Joodse christelijke waarden. Het christelijke cultuur in het Midden-Oosten is hetzelfde, maar wij kunnen dat niet ook. Wij kunnen niet zeggen dat er geen Arabische en Islamitische beïnvloeden zijn daar. Want je kan je niet zich afsluiten van de cultuur. Dus er is dat erfgoed, er is dat invloed. En ik denk dat als wij dat niet proberen goed te begrijpen. En onze identiteit, ik denk ons dat er echt een, het is nu is een crisis van identiteit, het is een crisis van cultuur. En we zitten in een crisis van culturele identiteit.
Nu, in functie daarvan ben je dan dus voorzitter van Aradin Charitable Trust.
Mm-hmm.
Ja? Dus met een website, aradin.org.uk, dus United mm-hmm. Kingdom, dus aradin.org.uk. UK. Wat betekent Aradin?
Aradin.
Aradin, ja.
Aradin.
Ik ken geen Arabisch, maar...
ja, of Aramees. Eigenlijk
of Aramees.
Is Aramees.
Het is Aramees,
ja.
Eigenlijk.
Ja, het is Aramees.
Ja. Ah, eigenlijk in... Ja, we hebben daar eigenlijk niet over gehad.
Ja.
Dus in Irak spreekt men Aramees.
De meeste christenen spreken Aramees.
Ja, ja.
Ja, natuurlijk spreken Aramees. Aramees was een lingua franca. En op een bepaalde tijd was Aramees zo belangrijk als Engels nu. Het was de taal die men gebruikte in de administratie. Zelfs in de Persische
wereld.
Ja. Wat ik wil zeggen over Arabisch, want dat is heel belangrijk. Iedereen denkt van Arabisch is gelijk aan islam. Of de taal van de Koran. Maar dat klopt niet. Want Arabisch bestond al voor de islam kwam in de 6e eeuw. De grootste Arabische... poëten zijn christenen. Het belangrijkste plaats waar die poëten kwamen voor de koning was een christelijke rijkdom. Of rijk. Nee, rijk was een christelijke rijk dat Al-Hira noemt. En ze hadden zoveel kloosters dat het echt heel bekend is. Dus heel veel van de Arabische, klassieke Arabische cultuur. Dat Al-Hira had zoveel invloed op de klassieke Arabische cultuur. Dat je hebt zoveel gezegden, zoveel dingen die daar naartoe wijst. Zelfs de Arabische cultuur, klassieke Arabische cultuur, is helemaal beïnvloed door het christendom. Helemaal. En natuurlijk het Aramees natuurlijk ook. Want die mensen die kenden de twee talen. De vertaling, als ze zeggen van. Plato en Aristoteles. Ja, we hebben die boeken en dat erfgoed dankzij de Arabieren. Ja, fantastisch. Maar eigenlijk, ze waren allemaal christenen die Syriac of het Aramees als hun moedertaal hadden. Dus alles was eerst vertaald vanuit het Grieks in Syriacs, dus in de Syriërs. En dan hebben die mensen dat allemaal vertaald in het Arabisch.
Zo.
Dus het is eigenlijk het werk van christenen. En tot de 9e eeuw was Arabisch niet gelijk aan islam of islamitische taal. Dus pas na de negende eeuw, als de moslims worden sterker en meer, dan begon alles, dus de maatschappij wordt meer islamitisch. Ja. En dan had die tweede generatie of derde generatie moslims geboren. Ze hadden ouders en grootouders moslims. Dan is het heel moeilijk geweest voor de christenen en voor de joden en voor iedereen. En pas daarna was dat verschil tussen Arabisch is de taal van de Koran. Als je christen bent, dan spreek je Aramees of andere talen. Ja.
En wat is Aradin nu?
Aradin is tuin van Eden.
Paradijs.
Paradijs, ja.
Ah, zo. Oké. Okay. Nu, de eerste woorden op de website zijn Veritas in Corde, waarheid in het hart. Waarom deze titel?
Wij waren voor een motto aan het zoeken. En een van de directeuren die vond dat in een van de psalmen. En we spraken veel over het belang van de waarheid. Als we over de cultuur spreken, onderzoek spreken, dialoog spreken, het belangrijkste is de waarheid. En de waarheid is niet iets dat je hebt en dat waarmee je over de hoofden van de mensen gaat kloppen en zegt of geloof je dit of je gaat naar de hel, maar het is iets dat is in je hart. Dus als de waarheid niet in je hart zit, dan kan je het heel moeilijk verspreiden. En daarom dachten wij van alles wat wij doen, als wij over cultuur, dialoog, onderzoek doen, wij gaan altijd de waarheid de prioriteit geven.
Dus het objectief is dus van deze vereniging is dus het behouden en valideren van de oorspronkelijke talen, maar ook het erfgoed. Nu kan je misschien een voorbeeld of twee geven van jullie projecten?
Van onze projecten, we zijn heel blij bijvoorbeeld met een project die wij gedaan hebben met de katholieke patriarchaat, Koptisch. Ja. Patriarchaat, want ze hadden een heel archief, een archief die echt in, ik weet niet of je dat zegt, een heel slecht toestand was. Heel slecht. En natuurlijk, ze konden geen geld vragen of ze konden geen iets organiseren, publiek, omdat het was de tijd, natuurlijk, het was de tijd van moslimbroederschap. En ze hadden schrik, alles van wat ik gehoord heb. In Egypte is een wet, alles wat meer dan 300 jaar is, behoort tot de staat. Dus je hebt schrik om te zeggen van ik heb iets
meer dan 300 jaar.
Ja. En dan heb je natuurlijk, het was de tijd van de moslimbroederschap en zo, en ze hadden echt heel veel schrik, omdat ze konden gewoon dat aanvallen en alles vernietigen. Met de nieuwe president werden de dingen beter en dan hebben ze gehoord dat wij daar waren. Dus iemand heeft gezegd dat wij echt betrouwbaar zijn en we weten waarover we spreken. We hadden het geluk om, als ik me niet vergis, een van de weinigen of de eerste die dat archief gezien hebben. En ik heb de foto's met mij. Dus het maakt je echt... ik was bijna aan het huilen. Om dat te zien, want je hebt het hele archief, de hele geschiedenis van de Koptische katholieke kerk daar verwaarloosd. En natuurlijk, het is de temperatuur dat niet juist was en zo. Dus we hadden het geluk om te zeggen van oké, we gaan jullie helpen met dat te doen, dus om catalogeren, maar ook een systeem te hebben van ventilatie en van ook temperatuur stabiel te houden. En computers ook kopen die ze nodig hebben. En een printer. Dus ze hadden een paar dingen die ons gevraagd hebben om hun werk te beginnen. En een paar maanden later dus hebben ons getoond het werk dat ze gedaan hebben en het was veel meer in orde en het was echt fantastisch. Dus daarmee zijn we heel blij. De andere hadden wij bijvoorbeeld, tot nu toe hebben wij 4 meisjes geholpen aan hun studie. Dus 2 van de meisjes die door ISIS waren gevangen geworden. Ja. Ze zitten nu te studeren, dus ze hebben hun leven gebouwd en ze zijn nu iets aan het bouwen met hun leven. Ik kan niet zeggen waar ze zijn, want het is gewoon voor hun veiligheid. We hadden ook een Palestijns meisje, een christelijk Palestijn meisje, geholpen. Want het was heel moeilijk voor haar om werk te vinden, omdat ze geen Hebreeuws kende. Natuurlijk, haar familie, ze had heel weinig om, voor haar en voor haar moeder. Die is een weduwe zelf. Dus we hebben haar geholpen met om haar studies te betalen voor Hebreeuws. En nu werkt ze vol tijd en ze is heel blij en hopelijk gaat ze nog verder studeren. En het laatste van allemaal, nu hebben wij een meisje vanuit Pakistan, een christelijk die gevlucht is. En dus, toen ze gehoord hebben over het werk van Aradin, dan hebben ze gezegd, alsjeblieft, voor ons opleiding is heel, heel belangrijk. Hoe kan ik dat, kan je alsjeblieft ons helpen? En dat heb ik gehoord van een iemand die van BBC heeft een heel mooi reportage over de toestand van de christenen, Pakistijnse christenen in Thailand gedaan. Dus ik heb hem gebeld om te zeggen dank u wel voor dit. En toen heb ik hem verteld wat Aradin deed. Hij heeft gezegd, alsjeblieft, echt, de studenten hebben zoiets nodig. Kan ik u een contact geven van iemand, zodat je haar kan helpen? Ondertussen heeft dat meisje dus een visa gekregen. Ze gaat nu naar de katholieke universiteit in Milaan beginnen studeren.
Beste luisteraars, dit was het eerste deel van het grote interview die ik had met professor Amal Marroghi. Volgende week kan u het tweede en laatste deel beluisteren, waarin zij naar ons hier in het Westen een oproep doet. Hoe belangrijk het is dat niet alleen Ginder in het Oosten de christelijke cultuur moet behouden blijven, maar ook bij ons. Want een positieve en vreedzame dialoog en het samenleven met andere culturen kan maar gebeuren met het behoud van een stevige christelijke identiteit. Ik dank jullie voor het luisteren en we spreken af in de volgende uitzending. En u hoort nog A Song for Iraq. Heer, heb medelijden met uw volk.
اشفق على شعبك وتحنن علينا اشفق على شعبك وتحنن علينا نينوى مشتاق لمجدك وشور عمل ايدك نينوى مشتاق لمجدك وشور عمل ايدك يا رب رحمتك لبلادي تحفظ اهلي واولادي يا رب رحمتك لبلادي تحفظ اهلي واولادي تعب شعبي والراحه عندك الهي تعال وانهي الشقا تعب شعبي والراحه عندك الهي تعال وانهي الشقا ارفع ايدي بالصلاة إلك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي الدماء ارفع ايدي بالصلاة إلك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي الدماء علم الناس طريقك اظهر يا ربي صليبك علم الناس طريقك رؤى واحلام وقوات واعلانات من السماء رؤى واحلام وقوات واعلانات من السماء شهوة قلبنا يعرفوك شعبي وناسي يفهموك شهوة قلبنا يعرفوك شعبي وناسي يعبدوك حبك تحرر القلوب تغيب سلام ورجاء